Hi allemaal en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van CoComit. Deze week gaan we het hebben over Conscious Loving. Het gaat eigenlijk over een boek dat we allebei hebben gelezen. Ik denk dat veel informatie dat we gaan vertellen vandaag wel terug te vinden is ook in het boek Conscious Loving.
Ja, ook gerefereerd naar onze eigen ervaring en visie.
En we beginnen natuurlijk weer met het trekken van een intuïtiekaartje, dus welke heb jij?
Ik heb het kaartje kennis.
Kennis. We worden geboren met toegang tot een bron van oneindige kennis. Elk wezen kan hiermee in verbinding komen. En wijsheid is de sleutel die je toegang geeft. Een van de simpelste manieren is om het gewoon te vragen. Kom tot jezelf, ga diep naar binnen, vraag en herinner je weer waarom je hier bent. Je hoeft het alleen maar te vragen en het universum regelt de rest. Het leven wil je geschenken geven. Zorg dat je klaar bent om die te ontvangen.
Ik ben wel klaar om een te ontvangen.
Ja. You're ready. Ja. Nee, we hadden het hier net. Jij vertelde me net iets en dat staat best wel hier in lijn mee.
Over dat
je die sollicitatie het, ja, toen bij die stage.
Klopt. Ik heb een tijdje terug in de ochtend, want we doen nou die ochtendroutine natuurlijk, zitten affirmeren dat ik even weer vastigheid kreeg, routine, structuur. En 2 maanden daarvoor had ik een sollicitatie eruit gedaan waar ik eigenlijk nooit gehoor op heb gehad. En in de middag dat ik eraan dacht, werd ik gebeld of ik op gesprek wilde komen. Ja. Dus ik heb inmiddels een nieuwe baan, jongens.
Jij hebt het gewoon gemanifesteerd voor jezelf. Ja,
klopt.
Dat is toch ziek?
Dus zo ervaar ik de laatste tijd heel veel dingen wel. Van je hoeft maar om te vragen en het wordt zo geregeld. Ik had laatst ook dat ik dacht, oh, ik wil even geld in overvloed hebben. En ik kwam thuis, ik had een blauwe brief in de brievenbus met daarop, hier krijg je nog geld van de overheid of iets in de richting.
Zo chill. Ja, je hebt er gewoon om gevraagd. En erin geloven natuurlijk. Vragen en het geloven dat het wel gaat gebeuren.
Ja, daadwerkelijk voelen alsof het realiteit is.
Dan komt het.
Ja.
Oké, okay,
nou, blij mee.
Mijn kaartje is inspiratie.
Inspiratie. De geest van een creatieve genie is verbonden met het goddelijke. Vertrouw op je intuïtie en laat je creativiteit stromen als water. Inspiratie leidt je naar totaal nieuwe ervaringen. Laat deze alchemistische energie een kracht in je leven worden. Geef haar een plaatje aan de tafel van je hart. Ze zal nieuw licht werpen op je zelfbewustzijn en je ideeën over wat je kunt.
Zo fijn. Maar ik heb nu, dit klopt ook echt, want ik heb in één keer zoveel inspiratie.
Ja.
En dat komt ook, zeker doordat wij nu die ochtendroutine doen, omdat ik dan echt, je gaat even beginnen in stilte, dus je gaat even mediteren, dan ga je affirmeren en daardoor heb ik nu mijn visie veel helderder voor me. Dus ik weet heel erg wat ik wil. En daardoor zie ik nu allerlei dingen. Net wat ik net tegen jou zei, dat ik weer iets anders had gevonden ergens wat ik dan kan doen, wat me leuk lijkt. En ik weet niet, ik heb heel veel inspiratie ineens. En ook vanmorgen toen we praten over CoComit. Ik denk, wow, we kunnen nog dat doen, we kunnen dat doen. We kunnen zoveel dingen doen.
7 uur geleden inmiddels.
Ja. En dat visualiseren helpt ook echt zo erg. Want
klopt.
Ik heb gewoon, je gaat echt nadenken, oké, wat wil ik? Wanneer ben ik echt op mijn uiterst gelukkig gewoon. Wat is hetgene wat ik wil bereiken van binnen en van buiten, zeg maar. Dus
ja, inderdaad. En je doelen worden ook gewoon zoveel duidelijker daardoor.
Ja.
Tenminste, als ik naar mezelf kijk van gerefereerd naar hoe ik het eerst deed zonder deze ochtendroutine, toen voelde ik heel erg dat ik met de dag leefde. En nou voel ik van, oh nee, ik weet precies wat ik wil. En ik weet ook hoe ik het moet bereiken.
Ja, en ik zet nu allerlei stappen om daar naartoe te gaan.
Precies.
En dat is gewoon mooi als je dat door hebt. Ja. Dus,
ik vind het dus altijd een beetje spannend om die kaartjes te trekken. Omdat ik dan benieuwd ben van, oh ja, dadelijk klopt het niet. En tot op heden heb ik nooit gehad dat ik het niet kon plaatsen.
Nee, echt niet. Nou, zoals ik net zei, we hebben dus allebei het boek Conscious Loving gelezen.
Ja.
En dat zou ik ook wel echt aanraden als je van lezen houdt. En je vindt deze onderwerpen interessant. Is dit echt een heel goed boek om te lezen. Ze geeft ook heel veel voorbeelden waardoor je het veel beter begrijpt. En waardoor je het misschien ook tot jezelf kan betrekken en er zelf echt van kan leren. Of jij zei ook van, eigenlijk is het echt goed als je met je partner samen leest.
Ja. Omdat je dan samen kan kijken van, oké, hoe gebeurt dit in onze relatie? We gaan natuurlijk straks iets meer vertellen over wat het onderwerp van het boek precies is. Maar je kunt heel erg kijken van, oké, wat gebeurt er in onze relaties? Hoe ervaar ik dit? Passen wij dit daartoe? Of kan dit op een andere manier? Dus ik denk dat het echt een mooi project is om samen met je partner te doen.
Ja, precies. En eigenlijk in het boek gaat het over 2 tegenovergestelde dingen. Codependency en co-commitment in een relatie. En misschien kunnen we eerst uitleggen wat codependency betekent, zodat ja, iedereen het gewoon heel goed begrijpt.
Ja. Nou, in het boek Conscious Loving omschrijven ze eigenlijk het begrip codependency als iets wat een verslaving is in de liefde. Dus je bent verslaafd aan elkaar, waarbij je een bepaalde afhankelijkheid komt kijken. Jouw eigen keuzes zijn daardoor gebaseerd op de bewegingen van een ander. Je zet ook anderen boven jezelf en je bent eigenlijk geen gelijke aan elkaar in een relatie. Je kunt het eigenlijk zien alsof jij en je partner elkaars potentieel volledig limiteren. Mm-hmm. In plaats van dat je samen gaat groeien.
Ja, ja, en ze zei ook zo mooi in het boek, als je in een codependent relatie zit, dan ben je eigenlijk zelf niet heel. Dus je bent bijvoorbeeld twee halven, want je bent niet heel. Je hebt niet alles achter je kunnen laten. Je bent niet je volle potentie. En als je twee allebei half bent, dat werkt gewoon niet. Want een half keer een half is een kwart. Dus je bent eigenlijk samen nog minder dan als jij alleen was.
Ja, als individu.
Terwijl als jij heel bent, inderdaad als individu, dan heb je dus een co-commitment relatie. En dat werkt wel. Want dan kun je samen groeien en dan ben je allebei heel. En dan heb je allebei je eigen individu, ja, maar toch samen.
En dat is super cliché, maar dan is een relatie echt een aanvulling in een co-committed relatie.
Ja, ja, inderdaad. In een codependency relatie niet. Ook heel opvallend, je childhood trauma's, dus alles wat je van vroeger hebt meegemaakt, al je trauma's die je nog meeneemt, ga je eigenlijk heel erg reflecteren op elkaar. Dus als je van vroeger dingen hebt meegekregen, zoals mannen die altijd weggingen bij jouw moeder, of dat soort dingen, heb je eigenlijk onbewust een soort afkeer tegen mannen ontwikkeld, waardoor je dus dat ook weer meeneemt in je huidige relaties. Of bepaalde mannen afstoot, of juist
betrekt tot je relatie.
Ja, of andere mannen juist weer aantrekt.
In een codependent relatie ben je dus eigenlijk continu op zoek naar controle en goedkeuring, in plaats van dat je dit bij jezelf kunt vinden.
Ja, inderdaad. En heel afhankelijk van elkaar.
Ja.
Verslaafd aan conflicten, verslaafd aan controle, verslaafd aan
wie het slachtoffer is. Een continue strijd van wie is het grootste slachtoffer.
Ja, dus heel erg naar elkaar wijzen. Als je een conflict hebt, dat je niet gaat kijken naar oké, wat voel ik nou? Wat is mijn realiteit? Laten we daarover praten. Hoe zie jij het? Nee, je gaat gewoon gelijk naar de ander wijzen en je zegt, ja, jij hebt dit gedaan. En dat vind ik niet leuk. En dus
eigenlijk andermans acties heel erg betrekken tot jezelf.
Ja,
jezelf aangesproken voelen. Terwijl wat een ander uitvoert of een ander denkt of voelt, hoeft eigenlijk niks te maken te hebben met jou als partner zijnde.
Nee, precies. En ook bepaalde signalen, als jij in een relatie zit, bepaalde signalen dat het misschien codependent is, is dat je, als je het nu tot jezelf betrekt, dat je heel erg wilt dat andere mensen je leuk vinden. Je gaat eigenlijk je grenzen voorbij om anderen te pleasen. Jij hebt hele goede bedoelingen misschien, maar andere mensen veranderen hun gedrag niet. Mm. Dus je probeert heel erg te trekken aan een bepaalde persoon, maar jij kan iemand anders niet veranderen, dan moet diegene ook zelf doen.
Yeah.
Dus dat is ook een
je gunt het jezelf ook niet om jouw eigen gevoel te mogen voelen.
Ja, en ik denk ook als je het jezelf niet gunt om geliefd te worden, dat je ook telkens op zoek gaat naar conflicten. En dat je dingen opzoekt omdat je denkt van nou, ik verdien het eigenlijk niet om een hele liefdevolle relatie te hebben. Dus je gaat maar eigenlijk onbewust zoeken naar conflictjes of naar irritaties of naar ruzies of dat soort dingen.
En dit is natuurlijk heel globaal wat er precies speelt. En het kan zijn dat je misschien nog niet helemaal kunt identificeren hiermee. Ik had bijvoorbeeld toen ik het boek las, dat ze bepaalde voorbeelden noemde. En dat ik dacht, oh ja, dit is eigenlijk ook dat.
Mm-hmm.
In bepaalde situaties.
Ja.
Dus nu klinkt het heel erg van, ik gun mezelf niet zoveel. En ik hou niet van mezelf. En ik laat mezelf mijn gevoel niet voelen. Maar het zit ook in hele kleine aspecten waaruit blijkt dat je je eigen gevoel niet laat voelen. En dat je jezelf wegcijfert.
Mm-hmm.
Maar bijvoorbeeld ook die conflicten telkens terugkomen. Dus dat er in een relatie heel vaak makkelijk sorry wordt gezegd om maar van de vervelende situatie af te komen. In plaats van daadwerkelijk aangaan van oké, wat is de onderliggende pijn hierachter? En hoe kunnen we er samen iets aan doen om die pijn te verzachten? Of om jou verder te helpen? Of om ons als stel verder te helpen?
Ja, je gaat eigenlijk vaker mee, denk ik, dat het jouw fout was. Om inderdaad gewoon van het conflict af te zijn. Om er maar niet te diep over in te gaan. Maar je hebt bijvoorbeeld ook moeite met je woede te uiten. Waardoor je alles op gaat kroppen en je gaat alles wegslikken. En dat gaat er ook op een gegeven moment weer uitkomen op een bepaalde manier die ook niet
precies, want je hebt eigenlijk het gevoel dat je niet volledig transparant kan zijn in die situatie. Ja. En dat is dus het voorbeeld van jezelf niet het gevoel laten voelen. Als jij je eigen woede opkropt, dan geef je eigenlijk aan van wat ik nu voel, dat mag ik niet voelen, dus ik druk het weg. Maar het zorgt er ook voor dat je een kloof tussen jou en je partner krijgt. Want ja. Je bent niet transparant naar elkaar. Dus
nee.
Er zit op dat moment geen mogelijkheid om op dat vlak naar elkaar toe te groeien.
Ja, en jij voelt misschien ook dingen waar je partner niet, zich niet bewust van is. Dus die gaat misschien door met zijn gedrag en jij gaat je meer en meer irriteren. En uiteindelijk barst het dan uit misschien. Terwijl je dat echt had kunnen voorkomen door inderdaad transparant te zijn, 100% de waarheid te vertellen, eerlijk te zijn naar elkaar, te praten met elkaar, conflicten gewoon aan te gaan. Want je moet het toch samen doen.
Ja, en dit komt natuurlijk wel ergens vandaan. Want als je kijkt naar onze maatschappij en bijvoorbeeld naar wat kinderen leren op school. Ik denk dat er heel weinig uren worden besteed aan dat kinderen hun gevoel mogen voelen. En wat houdt dat gevoel precies in? Ik denk dat er zelfs te vaak wordt gezegd tegen kinderen dat als ze bijvoorbeeld verdrietig zijn van niet huilen.
Mm-hmm.
Daarmee leer je dus dat jouw gevoel niks waard is. En leer je dus om het op te kroppen en het niet te uiten.
Het zijn zulke kleine dingen. Maar ook de manier waarop je ouders misschien met elkaar zijn geweest vroeger. Hè, als je daar altijd naar hebt gekeken. Is dat jou normaal geworden? Hebben ze altijd ruzie met elkaar? Dan ga je dat misschien ook normaal vinden.
Ja.
Waren ze altijd met elkaar? Dan ga je dat misschien ook normaal vinden. Waren ze heel afhankelijk van elkaar? Dan ga je daar ook naar kijken als de waarheid misschien.
En het is ook niet gek. Hè? Want als jij... als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn ouders. Toen zij nog samen waren, zag ik altijd dat ik heb het ook met mijn moeder erover gehad een tijdje geleden, dat ik het gevoel heb dat ik het heel moeilijk vind om in relationele sferen mijn gevoel heel erg te uiten. En me kwetsbaar op te stellen en te zeggen wat ik vind en mijn grenzen aan te geven daarin. Toen ben ik zelf gaan kijken van oké, waar komt dat dan precies vandaan? En toen kwamen we tot de conclusie dat als mijn ouders vroeger ruzie hadden, dan had mijn vader een hele sfeer om zich heen hangen en mijn moeder was super cynisch. Dus in heel de sfeer voelde je dat er iets aan de hand was.
Mm-hmm.
Maar ten goede van de kinderen werd het niet besproken. Dus ik heb nooit gezien dat papa en mama tegen elkaar zeiden, wat je nu zegt vind ik echt niet leuk.
Nee.
Dat is echt iets wat ik zelf... Ik heb no offense, hè, want ik heb echt de beste jeugd ever gehad. En niks gemist. Maar dit is wel iets wat ik zelf heb moeten ontdekken. Van, oh ja, dit is ook een mogelijkheid.
Ja. Terwijl je ouders bedoelden toen misschien goed van laten we het niet meer doen met de kinderen erbij. Laten we de conflict voor nu vermijden.
Ja.
Maar eigenlijk is het goed als jij een voorbeeld had gezien van hoe kunnen mijn ouders dat nou goed oplossen. Het is niet altijd goed. Het is niet altijd 100% leuk met elkaar. Je hebt ook conflicten en je moet er ook samen uitkomen.
Ja.
Dat is inderdaad zo.
En dit is dus echt precies zo'n geval van wat je dus niet hebt gezien, ken je niet.
Mm-hmm.
Dus moet je zelf echt ontdekken.
Ja.
Ik wist niet beter.
Nee.
Nu wel inmiddels.
Ja.
I'm trying.
En om nog terug te komen op wat we geleerd krijgen in de maatschappij. Wij leren bijvoorbeeld ook dat een oplossing bijna altijd buiten jezelf te vinden is. Dat hebben we zo geleerd in onze maatschappij. Als je hoofdpijn hebt, neem een paracetamolletje, dat lost het wel op.
Ja.
Maar inderdaad...
In plaats van te kijken van, wat triggert mijn hoofdpijn? Heb ik vandaag genoeg gedronken? Heb ik stress?
Ja, of energetisch te kijken waar het vandaan komt.
Ja.
Heb ik misschien opgekropte emoties, gevoelens, waardoor ik nu dus pijn in mijn lichaam krijg.
Dus voelen en spreken eigenlijk.
Ja, inderdaad. En zo zit het inderdaad ook in relaties. Nou, ik zal eventjes kort een paar veel voorkomende traps opnoemen. Dus dat zijn eigenlijk traps waardoor jij dus... Ja, eigenlijk een meer soort gewoonte waardoor jij in een codependent relatie kunt komen. Of waardoor je erin blijft. Eentje is wegkomen met ongezond gedrag. Bijvoorbeeld als alcohol gewoon echt niet goed voor jou is op dit moment, of alcohol is best wel een probleem voor je, of verslaving, en je hebt bijvoorbeeld vrienden die met jou alcohol blijven drinken, dan kom je eigenlijk weg met jouw ongezonde gedrag. Jouw omgeving heeft dan eigenlijk niet in de gaten of negeert hetgene wat eigenlijk goed voor jou is.
Ja.
En dat kan in een relatie dus ook het geval zijn, dat je eigenlijk met je partner die ongezonde gewoonte,
bijvoorbeeld niet sporten, overgewicht hebben of...
Ja, dus niet elkaar een beetje pushen om in de juiste richting te komen. Maar eigenlijk, je komt telkens gewoon weg met het ongezonde gedrag. En dat vind je misschien fijn, omdat het gewoon comfortabel is. En het is wat je gewend bent. En,
maar in die end, als jouw partner, bijvoorbeeld als ik te dik ben en mijn partner zegt dat tegen mij van, goh, zullen we anders samen gaan sporten? Dan waardeer ik zijn eerlijkheid meer. Want dan weet ik dat hij of zij ook het beste met mij voor heeft.
Ja, ja, inderdaad. De parent trap. En dat is dus waar we het net ook over hadden. Iets overnemen wat je ouders vroeger deden. Zoals niet goed communiceren wat jij nu overneemt in je relaties. Of je doet juist het tegenovergestelde. Dat kan ook.
Ja.
Wat je ouders deden. Dat je eigenlijk als een soort trap na, zeg maar,
ik ben vroeger te weinig geknuffeld, dus ik ga mijn kinderen enorm veel knuffelen.
Ja.
Of ik wil juist die spanning opzoeken ergens. Of gewoon de tegenbeweging van wat je hebt gemist of een overschot aan hebt gehad.
Ja, en dan heb je childhood trauma. En dat is eigenlijk dus beliefs van vroeger reflecteren op je huidige relatie. Zoals ik net zei, dat je gewend bent dat alle mannen weggaan. Dat ga je nu ook dus reflecteren op je huidige relaties. Of zo kijk je in het algemeen naar mannen. En dan heb je ook addiction to conflict. Nou, in een codependent relatie ben je eigenlijk ook verslaafd aan adrenaline. Je bent verslaafd aan het conflict. Je wilt je eigenlijk oncomfortabel voelen als het juist lekker rustig is en het gaat goed. En
misschien ook omdat dat wel is wat je gewend bent.
Ja, inderdaad. Je gaat het eigenlijk ook opzoeken. En afhankelijkheid. Wat ze ook noemde in het boek is... vaak ben je dan afhankelijk van je ouders. En dan ga je afhankelijk zijn van je partner. En dan ga je afhankelijk zijn van je kinderen. Dus je zoekt continu iets nieuws om afhankelijk van te zijn. Of bijvoorbeeld, je bent vroeger verlaten in je jeugd door een van je ouders. Of je hebt zoiets meegemaakt dat je nu helemaal vastklampt aan een partner, zodat diegene niet weggaat.
Ja.
Het is eigenlijk zo erg dat reflecteert vanaf vroeger. Terwijl dat kan misschien ook juist averechts werken in een relatie.
Herken jij dingen bij jezelf dat jij voelt van hierin voel ik wel dat ik codependency in me heb zitten of in je huidige relatie?
Nou, ik denk dat, dat Jona en ik echt wel heel goed ook op weg zijn. Want ik denk niet dat je zomaar een codependent relatie hebt. Het is ook iets waar je aan moet werken en wat je allebei heel graag moet willen. En wat ook wel veranderd is door de jaren heen. Maar ik denk dat we echt heel goed op weg zijn dat we echt een codependent relatie hebben. Ik zie ons ook echt als een codependent relatie. Als ik iets zou moeten opnoemen, dan zou het misschien zijn, als je bijvoorbeeld echt heel boos bent even op je partner, dat je dan toch soort van gaat wijzen naar de ander. Gewoon meer uit woede, in plaats van dat je echt zegt van, dit is mijn realiteit, dit is wat ik voel en hij voelt iets anders. En dan heel rustig blijven en echt spreken vanuit je gevoel en niet de vinger wijzen naar een ander van, jij hebt dat gedaan en ik vind het niet leuk.
Ja.
En
dat gevoel mag ook woede zijn. Je mag ook zeggen van, wat je doet maakt me boos.
Ja, inderdaad. Maar wel jouw eigen realiteit behouden.
Met betrekking tot jezelf.
Ja, en ik denk dat dat is ook wel iets waar je aan kunt blijven werken. En wat niet zomaar 100% allebei goed gaat.
Nee.
Maar dat zou dan nog hetgene zijn waarvan ik denk, daar zou ook nog wel meer aan kunnen werken om echt in een codependent relatie te zijn. En jij?
Nou, ze benoemen in dit boek dus ook van, tell your microscopic truth.
Mm-hmm.
En dat is dus wel eigenlijk wat ik net benoemde van wat ik soms nog lastig vind. Ik weet dat ik heb gewoon een heel groot empathisch vermogen. En dat neemt niet weg dat wat mijn gedrag is in een relatie dan, dat dat dan goedgekeurd wordt. Maar dat zorgt er wel voor dat ik het makkelijker vind om een ander boven mezelf te zetten of heel veel begrip voor een ander te tonen. Wat tegelijkertijd ook co-committed is natuurlijk. Maar dat zorgt er dus wel voor dat ik het gewoon lastig vind om ten alle tijde alles te uiten wat ik ervaar.
Mm.
En soms mijn eigen gevoel wel weg kan buiven. Van dat ik denk, oh ja, is toch maar iets kleins. Terwijl juist die kleine dingen doen er ook toe.
Ja, inderdaad.
En dat is wel iets wat waar ik me steeds meer vrij in voel. Ik heb ooit iemand tegenover me gehad en die had eigenlijk het tegenovergestelde manier van communiceren. Dus als je boos bent op elkaar, dat je even lekker mocht vlammen. En ik was er echt niet gewend, want ik dacht, oh, je bent toch eigenlijk conflictvermijdend, ik. Hè?
Mm.
Wat voor mij een hele goede spiegel was, want daardoor realiseerde ik me van, oh, ik communiceer eigenlijk helemaal niet het liefste. En daardoor heb ik wel geleerd dat juist die kleine dingen ertoe doen en dat ik die ook mag uitspreken.
Mm.
En mijn voorkeur is wel om dat gewoon op een kalme manier te doen.
Ja.
En gewoon inderdaad naast elkaar te kunnen zitten van, ik zit even met iets. Kunnen we het er even over hebben? En gewoon uitleggen van, wil je even naar me luisteren? Dit en dit, is er gebeurd. En dit is voor mij een trigger, want dit en dit en dit.
Mm.
En ik voel me er zo bij.
Ja.
En als je dan elkaar de ruimte geeft om naar elkaar te luisteren, dan denk ik dat ik me ook, als die omgeving veilig voelt, voel ik me ook veilig om,
mm-hmm,
om mezelf te uiten.
Ja.
Maar goed, even met betrekking tot op mij en mijn codependency is dat denk ik echt het grootste punt.
Maar dat is wel knap hoor. Als je echt, zoals jij zei, van stel je hebt kritiek, zeg maar tussen haakjes op iemand. Of je zegt van, ik vond dit niet chill wat er nu was gebeurd, laten we even zitten. Ik denk dat heel veel mensen die in een codependency relatie zitten, dat ze heel snel kritiek opvatten als commentaar en zich heel aangevallen voelen. Dat is ook een goed voorbeeld bij codependency.
Ja.
Jij zegt van, ik vind het eigenlijk niet zo leuk dat ze dat hebben gedaan. En dan gaat diegene in de verdediging en dan gaat hij misschien terug weer kaatsen naar jou. Ja, maar wat jij doet, dat is nog erger. Ja. Of
dan is het gewoon heel de tijd de ballen overgooien naar een ander.
Ja, wie is het slachtoffer, weet je wel, dat heel de tijd. Maar als we eens even kijken naar dus het tegenovergestelde van codependency, dan...
Co-commitment. Ja. Nou, hey, dat is eigenlijk wel leuk. Want we hebben nooit verteld waarom wij co-committen heten.
Ja.
En dat is wel vanuit dit boek gekomen. De letterlijke vertaling van co-commit is ook samen groeien. Dat is natuurlijk ook waar wij voor staan met ons podcast. Dus nou, dan komt het toch allemaal bij elkaar.
Ja, inderdaad.
Bij co-commitment gaat het eigenlijk om een relatie waarin twee of meer mensen elkaar volledig supporten. En de focus leggen op het hele van het individu. Dus je bent echt in je volledige potentieel. Je voelt je niet belemmerd. Je helpt elkaar om te groeien. Je bent 100% verantwoordelijk voor je eigen geluk.
Ja, er zijn ook geen slachtoffers. Beide personen zijn vrij om alles te geven. Je hebt ook meer creativiteit door je liefdevolle interactie. En ook samen verder komen dan dat je alleen kwam. Want je bent twee helen. Dus je kunt samen groeien. Ja. En letterlijk... ja, meer bereiken dan dat jij kon dat je alleen was. Dus dat is wel iets heel moois. En ook childhood trauma's, die lossen op in plaats van dat je ze wegstopt en reflecteert. Je gaat ze nu oplossen, je gaat erover praten samen. Hoe kunnen we elkaar helpen om te helen? Je zit echt op een hoger level van liefde en intimiteit. Je werkt aan jezelf, je partner werkt aan zichzelf en dat reflecteert op jullie relatie.
Ja, ik denk ook dat als je kijkt naar heel veel relaties... dat het heel vaak wordt gezien van oké, we hebben het leuk samen, dus wij zijn een stel. In plaats van dat er wordt gekeken van oké, we zijn twee individuen, we willen allebei groeien, we willen allebei het maximale uit het leven halen en we helpen elkaar daarbij.
Mm.
En ik moest heel erg denken aan het boek The Four Agreements, wat ook echt een mega aanrader is. Met betrekking tot dit boek, in mijn opinie zijn die twee boeken echt de ideale relatie bij elkaar. Mm. Want ze benoemen daarin dus vier regels van het leven en dat is... Oké, de eerste agreement in dat boek is be impeccable with your words. En dat wil eigenlijk zeggen dat het heel belangrijk is om goed na te denken wat je tegen een ander zegt. Want wat voor jou misschien een hele makkelijke opmerking kan zijn, kan voor jou van grote betekenis zijn. Doe jij?
Kijk naar Siri, gaat niet goed. Stop Siri! Siri, stop!
Ik denk het. Nou, ik ga gewoon verder.
Ja.
De tweede daarvan is don't take anything personal. Dus bijvoorbeeld in relaties, wat een ander doet of zegt, niet tot jezelf betrekken. Want heel vaak hebben andermans acties of gedachten niet eens iets met jou te maken. Maar kun je het wel persoonlijk opvatten. De derde is don't make assumptions. Doe geen aannames voor een andere, want jij kent andermans waarheid niet. En het kan jezelf zo teleurstellen. Relaties kunnen echt stuk lopen wanneer je een aanname doet of het invult voor een ander. En als laatste staat always do your best. Nou, die spreekt voor zich, denk ik.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat als je zo in een relatie staat, dat je dan samen met deze informatie echt tot een mooie co-committed relatie komt.
Ja. Ja, en je kunt je huidige relatie dus ook juist gebruiken om te helen van de trauma's die je hebt gehad vanuit vroeger. En zo kom je dus echt tot co-commitment.
Ja, dan word je eigenlijk een spiegel voorgehouden.
Ja, er wordt echt een spiegel voorgehouden. Want al je oude patronen, die haal je naar boven in je nieuwe relatie. Alles komt terug. Alles wat jij weg wilde stoppen, komt terug in je nieuwe relaties. Maar dit kan juist tot verbazingwekkende uitkomsten leiden, denk ik. Want als je dat juist aangaat en je gaat juist elkaar helpen, ja, hoe... dicht kom je dan bij elkaar. Ik denk dat er geen andere manier is hoe je dichter bij elkaar komt, dat je op zo'n manier samen gaat groeien.
Ja. Ik denk dat het leuk is om over te gaan naar hoe je tot die co-commitment komt. Welke stap heb je nodig om die te kunnen bereiken samen met je partner?
Ja, zodat je het ook echt kunt toepassen misschien als je dit hebt geluisterd.
Ja. Nou, vertel maar.
Nou, de eerste is commitment. Je moet het ook echt willen samen met z'n tweeën. Je moet die commitment aangaan. Je moet echt heel close met elkaar willen worden om dit te doen. En als je eigen individueel ontwikkelen. Je moet jezelf compleet laten zien in je relatie. ja, echt het achterste van je tong laten zien eigenlijk. En jij bent 100% de bron van je eigen realiteit. Dus je hebt gewoon je eigen verantwoordelijkheid. En jouw partner heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor alles wat zich afspeelt. En je moet ook gewoon een leuke tijd willen hebben in jouw relatie.
Ja.
Dat is jouw goal. Jouw main goal is gewoon
niet om een leuke tijd te hebben.
Nee, ja, een leuke tijd hebben maar samen. En een liefdevolle
liefdevolle relatie
leiden.
Ja.
Dat is uiteindelijk wat je wil. Niemand wil toch eigenlijk een relatie met ruzie en een relatie met gezeik en met geen intimiteit. Of je wilt toch gewoon samen groeien en het fijn hebben.
Ja.
Dus dat is eigenlijk stap 1.
Ja, en daarbij komt kijken natuurlijk, want het gaat over commitments, van welke dingen vind je belangrijk in een relatie? En in een boek benoemen ze geloof ik iets van 7 voorbeelden of agreements die je met jezelf kunt afspreken.
Mm-hmm.
Waaronder eentje is van dat je zelf 100% verantwoordelijk bent voor je eigen geluk.
Mm-hmm.
En houd je aan die agreement. Dus op het moment dat je moeilijkheden voelt of dat je het lastig vindt, mag je het wel uiten, maar niet met verwijt naar een ander. Want nee, het ligt in alle tijden bij jezelf.
Bij jezelf, ja. Nou, de tweede.
De tweede is dat het heel erg belangrijk is om volledig van jezelf te houden. Net als wat jij al net benoemde, van 2 halve mensen worden samen een kwart. Het is heel erg belangrijk dat je 2 whole people hebt. Je kunt ook pas natuurlijk van een ander echt houden wanneer je jezelf heel erg waardeert, heel erg hoog hebt zitten. Ik denk dat je om die reden ook beter je grenzen aan kan geven, omdat je het respect voor jezelf hebt. En daarop aansluitend is dan ook meteen stap 3. En dat is eigenlijk om jezelf te leren al je gevoelens te voelen. Ik denk dat in onze maatschappij heel vaak negatieve gevoelens worden geassocieerd met boosheid, verdriet. Terwijl deze zijn niet minder waard dan anderen. Ze mogen er allemaal zijn en ze zijn er ook niet voor niks. Want ze zeggen iets over wie jij bent als core. Wat is jouw kern? Waar is er werk aan de winkel? En je moet deze ook allemaal kunnen omarmen. Wil je daarin kunnen groeien?
Mm.
Ik las dus laatst ook iets en het sluit een beetje aan bij dit. Het lijkt ook een beetje op wat ik net benoemde. Maar kinderen worden vanuit vroeger altijd beloond of gestraft voor iets. Waardoor ze in een continue angst lezen. Omdat ze streven naar de beloning. Waardoor ze niet meer in het nu zijn. En bang zijn voor het straffen. Dus daarin wordt eigenlijk al aangeleerd dat je dus niet al je gevoelens mag voelen.
Nee, inderdaad.
Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om bij jezelf na te gaan van oké, wat ik nu voel, is dat inderdaad mijn gevoel is of is het aangeleerd gedrag wat ik heb meegekregen van wat mijn ouders zouden voelen in dit geval. Want je identificeert je heel vaak met dat wat je ouders deden en hun patronen, maar dat is niet jouw identiteit.
Nee, staat los van jou.
Ja.
Nou, dan gaan we door naar stap 4 en dat is eigenlijk claiming creativity. Dat betekent dat jij 100% verantwoordelijk bent voor jouw realiteit en je partner is 100% verantwoordelijk voor zijn of haar realiteit. Er zijn geen slachtoffers. Jij bent degene die het hebt gecreëerd. En je neemt dus ook je verantwoordelijkheid ervoor. Bij 2 personen is er dus ook 200% verantwoordelijkheid. En niet 100% verantwoordelijkheid. Want je bent allebei een whole individual. Het is ook, zoals ik net ook zei, is het makkelijker om eigenlijk de vinger naar iemand anders te wijzen. Dan naar jezelf. Dus het is heel makkelijk om te zeggen, nou, jij hebt dit of dit gedaan. In plaats van dat je zegt, dit is de manier hoe ik het ervaar. Ik ben 100% verantwoordelijk voor mijn realiteit. En jij bent verantwoordelijk voor jouw realiteit. Dus dat is allebei gewoon je eigen aandeel in de relatie.
Stap 5 is eigenlijk iets wat we toen strakjes hebben benoemd. Het is heel erg belangrijk om de microscopic truth te vertellen. Dus wat voor jou waarheid is, is iets waar je nooit over kan discussiëren. Want dat is hoe jij het ervaart. Zolang je het dus niet vertelt, als in wat, dat het feitelijk is. Het is iets wat bij jou gebeurt intern. En dat mag er altijd zijn. En dat is eigenlijk in lijn met hoe je communiceert met elkaar.
Ik vond ook de voorbeelden die zij noemt. Ja, in het boek noemen ze gewoon heel veel voorbeelden en daardoor begrijp je het veel beter. Dus ik vond dat heel fijn om te lezen. En ze zegt bijvoorbeeld, de waarheid is dus altijd inderdaad iets waar je niet over kunt discussiëren. Stel jij zegt bijvoorbeeld, Piet is een sukkel. Dan zal Piet een discussie bijvoorbeeld gaan starten, omdat het er niet mee eens is. Oh nee.
Pap,
nee,
je bent geen sukkel.
Nee. Sorry, Piet. Maar als je zegt, ik ben boos op Piet, dat is jouw waarheid. Daar zal hij geen discussie over starten, want dit is wat jij voelt op dat moment. Ja.
En ik geloof zelfs eigenlijk nog dat er een soort van diepere laag in zit. Want ik ben, als je het echt ziet als in, we zijn allebei 2 individuen. En dan ben je eigenlijk nooit boos op iemand. Je bent boos op wat iemand doet en hoe jij daarop reageert.
Ja.
Dus als ik dan een bepaald wrok naar iemand voel, dan is het niet omdat ik jou een stom persoon vind, of omdat ik jou kut vind, of omdat ik boos ben op jou. Maar het is een reactie op een handeling van jou.
Mm.
Dus dan ligt eigenlijk alle emoties die je voelt rondom een persoon altijd in het midden. En niet meer met betrekking
tot die persoon.
Tot die persoon.
Ja, klopt. Stap 6. Keeping your agreements. Dat is eigenlijk een hele belangrijke, want je kan dit allemaal wel zeggen, doen of eenmalig toepassen. Maar je moet ook allebei die agreements willen houden. En elke gebroken belofte kost eigenlijk energie en die blijf je voelen. Want het is toch iets wat jij bijvoorbeeld hebt afgesproken met je partner, wat degene niet nakomt, of wat een belofte die wordt gebroken.
Of met jezelf afspreekt.
Of met jezelf inderdaad. En vaak zijn mensen ook bang om heel close te zijn met iemand. En ze kiezen liever drama of conflict boven dat. Dan gaan ze inderdaad, zoals we net al zeiden, automatisch dingen doen om het te verpesten. En stap 7 is eigenlijk een hele belangrijke ook. Learning to live in a state of continuous positive energy. Ik vind dit een hele belangrijke in een relatie. Als je een relatie aangaat met iemand om je allebei goed te voelen, allebei een goede kwaliteit van leven te hebben, maar ook dat er niks negatiefs tegenover iets positiefs hoeft te staan. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is om te onthouden, want veel mensen hebben misschien het gevoel van, oké, nu heb ik een hele leuke periode gehad, of hebben een hele leuke tijd gehad samen, of ik voel me al een week supergoed en super positief. Er zal wel iets aankomen, hè? Er zal wel iets gebeuren, er zal wel iets negatiefs tegenover moeten staan. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kan er gewoon voor kiezen om zo te blijven leven.
Klopt.
Ja, mensen worden inderdaad huiverig als ze zich een tijdje goed voelen. Dan denken we dat er altijd iets slechts moet komen, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Je goed voelen is namelijk een natuurlijk goed. Je kunt het altijd gratis doen.
Ja.
Het is je gewoon gegeven. Maar je moet er wel voor kiezen en je moet het wel willen en je moet er wel openstaan.
Ja, en ook vertrouwen in de kracht van je eigen gedachten. Want als jij inderdaad denkt van er zou wel iets vervelends aankomen, dan heb je zelf het vermogen om dat ook te creëren.
Ja, ja.
Net zo goed als dat je het geluk
kunt creëren. Ja, dan manifesteer je dat voor jezelf.
Maar ik herken het wel hoor, want net als laatst zaten wij hier bij Jazz binnen en dan schijnt het zonnetje hier lekker naar binnen. En ik heb denk ik wel 10 keer gezegd hoe gelukkig ik me voelde.
Omdat door dat gewoon ene raam.
Oh, het was zo fijn. Ik zat helemaal ik had helemaal die lentekriebels. Mm. Maar ik besefte ook van, eigenlijk op hetzelfde moment, van, oh, je moet er echt van nemen, want het kan ook zomaar voorbij zijn. En dat is enerzijds goed om te realiseren, want je moet het ook niet als vanzelfsprekend zien.
Mm.
Maar tegelijkertijd creëer ik daardoor ook weer dat het daarna, precies, het is op een gegeven moment klaar.
Terwijl, ja, dat is ongelimiteerd.
Ja,
ja, jij mag ongelimiteerd gelukkig zijn. En, klopt. Dat waren eigenlijk de 7
stappen
om tot een co-commitment relatie te komen.
Ja.
En ja, daarnaast is het natuurlijk, hou je aan die stappen? Wil je er allebei aan werken? Sta je ervoor open? Ben je er bereid om er alles voor te doen? Want ik geloof zeker dat je echt, als je daar in een relatie mee aan het werk gaat, dat je echt heel veel progressie kunt maken om dit soort dingen toe te passen.
Ja, en hoe fijn is het ook als je dan in een relatie zit waarbij je het gevoel hebt dat iemand je niet veroordeelt, altijd naar je luistert en samen tot je volle potentieel gelukkig te zijn.
Mm.
Dat is toch hoe het moet zijn,
ja,
eigenlijk.
Ja, inderdaad.
Want we leven nou eenmaal in een tijd waarin een relatie hebben niet meer is omdat het om overleven gaat. Het gaat ook over samen plezier hebben tegenwoordig.
Ja.
Ik heb natuurlijk net aan jou gevraagd waarin je ziet dat jij een bepaalde codependency hebt in een relatie. Maar ik zou het zonde vinden om niet te vragen of je ook co-commitment in je relatie ziet.
Ja, ja, ik zie zeker co-commitment in mijn relatie. En daar ben ik ook heel blij mee en heel dankbaar voor dat ik zo'n relatie heb. Maar ik heb het ook zelf gecreëerd. En we hebben het samen zo gecreëerd. Dus daar ben ik heel blij mee. En wat denk ik een belangrijke is bij ons, is dat we heel erg ons eigen individu zijn. Dus we hebben echt onze eigen doelen, we hebben echt onze eigen dromen. We werken daar ook allebei individueel heel hard voor, maar we helpen elkaar wel daar waar nodig.
Ja.
En er is gewoon geen jaloezie. We supporten elkaar volledig bij alles.
Zo zie ik het ook echt bij jullie, want ik zie jullie natuurlijk geregeld ook samen. En ik heb altijd bij jullie het gevoel gehad, ja, jullie hebben echt een stabiele relatie. Ik weet nog zo goed dat jullie dat wij aan het sporten waren, dat jij een video liet zien dat jullie aan het dansen waren in de keuken. En toen dacht ik echt, oh, wat hebben jullie het fijn samen gewoon. Echt.
Maar ja, het is inderdaad dat het samen leuker is dan... Het is een toevoeging, dat wil ik zeggen. Precies. Het is op zich samen leuker dan dat je alleen bent, want ik kan ook heel goed alleen zijn. Maar het is gewoon een hele fijne toevoeging.
Maar zeker het beste bij elkaar naar boven, dat, in mijn opinie.
Ja, ja, het beste in elkaar naar boven halen. Niet het slechtste en niet woede of anger of issues uit het verleden in elkaar naar boven halen. Nee, dat gebeurt niet. En ja, ook die morning routine die we nu samen doen, ja, dan ben je ook... Je bent individueel allebei bezig, maar je doet het toch samen. Dus je bent samen aan het groeien, we hebben samen gesprekken. En gewoon heel bewust zijn van... Oké, als er iets jou triggert... Of jij wordt boos om bepaalde dingen... Of je hebt overdag een situatie wat jou heeft getriggerd... Dan echt s'avonds er samen op terugkomen. Oké, waar zou dat vandaan kunnen komen? Het opschrijven of zo. Dus in dat soort dingen merk ik wel echt van...
Ook analyserend samen.
Ja.
Naar jullie relatie, wat er precies gebeurt.
Ja. En je best blijven doen voor elkaar en in relatie.
En eigenlijk, hoe oud is Jona nu?
21.
Ja, en jij bent ook 21. Ik ben dan 24. En op een of andere manier heb ik wel altijd gedacht van... Toen ik 21 was, zat ik er zeker niet zo in, hoor.
Nee?
Nee, echt niet.
Nee.
Ik zat er niet zo in.
Nee.
Als ik nu terugdenk aan de tijd dat ik 21 was en met relaties bezig was, dan... Had ik nog veel te leren ook, hoor.
Ja.
En nou vind ik het fijn om daarop terug te kijken. Want dan denk ik, ja, voor mij is ook alles veel duidelijker geworden. En als ik nou iemand tref, dan heb ik ook het gevoel dat ik echt...
Ready ben.
Ja, zeker.
Ja. En dat neemt niet weg dat er altijd iets te leren is. En ook, ik zie mijn relatie als een co-commitment relatie. Maar toch blijf je elke dag leren. En je moet elke dag die stappen ook in je hoofd hebben. En bewust zijn van...
Doen.
Ja, ja. Ja. En wat zou jij zeggen van...
In mijn relatie. Komt heel de tijd terug.
Ja.
Alsof ik het heel kut vind om alleen te zijn. Maar dat is niet... Ik ben heel blij alleen.
Ja, maar je kan ook alleen zijn en weten dat jij...
Ik voel me ook niet alleen.
Zou zijn voor een co-commitment relatie.
Ja. Ja, precies.
Ja.
En wat ik dan denk dat ik heel goed kan uitoefenen... En je weet het nooit zeker. Want ik denk dat als je in een bepaalde relatie komt... Iedereen haalt iets anders in je naar boven.
Ja.
Dus... Het is wat ik nu denk dat ik heel erg goed beheers, is... Nou, ik kan wel zeggen dat ik echt zeker wel van mezelf hou. Dat ik heel erg veel... Ik ben heel erg blij met mezelf.
Ja.
En ik realiseer me ook steeds vaker dat ik meer leer om al mijn gevoelens te omarmen. Dat op het moment dat ik even boos ben of verdrietig, dat ik eerst die weerstand bied en daarna denk, laat het er maar even gaan. Mm. En dat het er mag zijn. Dus wat dat betreft, stap 3, check.
Heel goed.
Ja, nee, ik...
En je kunt jezelf ook klaarmaken. Ook al heb je geen relatie, je kunt wel al die stappen ook bij jezelf nagaan.
Precies, ja. En een relatie is niet alleen een relationeel liefdesrelatie. Het kan ook vriendschappelijk en familiair kan het net zo
zeker.
Goed. Kun je dit uitoefenen.
Ja, ja, 100%. Nou, ik vind het mooi geweest.
Ik vind het ook mooi geweest.
Maar... Ik vond het een hele fijne aflevering.
Ja, ik raad het boek echt aan iedereen aan.
100%.
Wij waren ook laatst in de sauna samen. Toen kwamen twee vrouwen tegen die vertelden over al hun podcasts die ze aan het luisteren waren. En boeken die ze hadden gelezen. En toen zei ik ook, dit moet je echt luisteren.
Ja,
of lezen.
Echt, ja, heel, heel
en
fijn.
En vooral met je partner, denk ik. Ik denk dat als je samen de tijd neemt van oké, vandaag lezen we hoofdstuk... Of deze week lezen we hoofdstuk 1 en daarna even reflecteren erop.
Ja.
Ik denk dat het super verbindend is.
Heel verbindend, ja.
Maar goed, voor nu laten we het hierbij.
Ja.
We hopen dat jullie hebben genoten van deze afleveringen en er iets van hebben opgestoken. Mochten er vragen zijn, weten jullie ons te vinden. En bedankt voor het luisteren. Until next week. Doei!